Welkom bij het Arbo-gesprek, de podcast waarin elke aflevering een expert van ArborUnie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. De vraag die vandaag centraal staat is: hoe zet je de kracht van activeren doelgericht in tijdens reïntegratie? Dat bespreek ik, Judith uit Bogaert, met Jesse Bosma. Hij is verpleegkundige bij ArborUnie. En met Jan van den Hoge, strategische arbeid- en organisatieadviseur, ook bij ArborUnie. Heren, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, voor mij het ook.
Vandaag bespreken we een aanpak van verzuimreductie en reïntegratie die jullie beide met succes in de praktijk toepassen. Jan, kun jij eens schetsen wat deze aanpak is en waarom dit zo effectief werkt?
Nou, deze aanpak is gebaseerd op het simpele fenomeen, en elke leidinggevende of HR-functionaris zal dat herkennen, dat een medewerker die actief bezig is met terugkomen op het werk, met reïntegreren, iemand die vanuit zichzelf daar al actief mee bezig is, is nooit een probleemgeval. Dat zijn de makkelijke cases die gemakkelijk tot succes leiden en weer tot reïntegratie. En dat betekent dus ook dat mensen die wat stimulans nodig hebben om in beweging te komen, om actief met hun reïntegratie aan de slag te gaan, daar zit het werkelijke aandachtspunt. Mm-hmm. En dat is een aandachtspunt voor ons, vanuit de arbeidsdienst, vanuit het gezondheidsteam. Maar dat is ook een aandachtspunt voor de leidinggevende, voor de hoger management en voor HR. Om te zorgen dat dat proces dus activerend is. Dat die medewerker gestimuleerd wordt om dat te doen wat nodig is om weer te kunnen reïntegreren.
Om zelf de regie eigenlijk te pakken.
Om zelf de regie te pakken om actief bezig te zijn om dat doel te bereiken. En de ervaring leert, en dat is zo mooi, mensen die daar actief mee bezig zijn, zijn veel eerder aan de slag en ook met plezier weer aan de slag dan mensen die achteroverleunen en wachten op wat er gaat komen.
Is dat niet automatisch zo als je weer zelf terug wil komen, dat je dan zelf ook actief mee aan de slag gaat? Als je zegt van, nou, ik wil eigenlijk helemaal niet terug en je denkt, nou, ik ga maar niet te veel doen.
Ja, maar dan formuleer je het heel mooi, Judith, want dan laat je precies zien waar dus het aandachtspunt zit. Mm-hmm. Het aandachtspunt zit vaak niet zozeer alleen in de kwaal of de klacht die aan de orde is, maar ook hoe iemand er zelf naar kijkt en hoe die naar arbeid kijkt en hoe iemand bezig is om weer terug te komen. En zoals je zegt, als je dat zelf wil, ja, dan gaan dingen veel gemakkelijker.
Ja. En Jesse, jij werkt als verpleegkundige, hè, dicht op de werkvloer.
Ja.
Wat is jouw rol dan in deze aanpak?
Nou ja, ik zie vaak eigenlijk de mensen die, die ziek gemeld zijn. En die komen dan bij mij op het spreekuur. En het begint eigenlijk al vanaf het eerste spreekuur voor mij. Ik vraag natuurlijk naar iemand van, hoe gaat het met je? Wat is er aan de hand? En nou, eigenlijk de volledige anamnese. Maar daarnaast vraag ik ook van, goh, en wat is dan je plan voor terugkeer naar het werk?
Mm-hmm. Dan is het ook, gelijk al in het eerste gesprek?
Ja. Van, goh, heb je daarover nagedacht? En dan is het, ik dacht eigenlijk dat jij dat plan wel voor mij zou gaan verzinnen. In de zin van, dat ik zoveel dit soort taken zou kunnen gaan doen.
Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat mensen dat denken.
Ja, en dat is vaak wel een beetje wat mensen verwachten, wat een bedrijfsarts en verpleegkundige doen in de spreekkamer. Maar wat eigenlijk het meest helpend is als de werknemer zelf een plan maakt van, goh, hè, hoe ben ik van plan om terug te keren weer uiteindelijk in mijn eigen werk.
Maar ik bedoel, als je ziek bent, is het heel lastig, waar moet je beginnen? Ik neem aan dat je er wel een soort van handvat geeft, toch?
Ja, natuurlijk. Nee, wat wij tijdens het spreker doen is, we bespreken een soort, nou ja, spelregels of kaders waarmee iemand rekening moet houden in de situatie, in de medische situatie. Van, goh, wat is nou handig om op dit moment wel te doen en wat is nou handig om niet te doen? Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld bij iemand met een gebroken been, dan is het niet handig om veel te gaan lopen.
Nee.
dat soort handvatten geven wij natuurlijk. En ook qua opbouw, mocht iemand zeggen van, nou, ik wil in één keer heel snel opbouwen. Nou, dan kunnen wij daar bijvoorbeeld een bepaalde nuance in aanbrengen. Van, nou, denk eerst aan, nou ja, zeg, nou, wat geleidelijkere opbouw. En nou ja, denk je aan een volgende stap, denk dan bijvoorbeeld aan. Maar we maken het nooit heel concreet, omdat daar echt een rol is weggelegd voor de werknemer in samenwerking met de leidinggevende.
Oké.
Ja.
Nou, dat is ook mooi om daar de rol van de leidinggevende meteen in mee te pakken. Want ook die leidinggevende kan diezelfde vraag stellen. Als iemand zich ziek gemeld heeft, is het een hele redelijke vraag om te stellen van welke stappen stel je je voor om te nemen om het werk weer te kunnen hervatten. En dan mag ook een van de stappen zijn, ik heb advies nodig van een dokter, wat ik nou wel kan en niet kan, prima.
Ja. Ja.
Maar je mag best geïnteresseerd zijn als leidinggevende in welke actie, beste medewerker, ga jij nu maken en waar heb je hulp nodig? Waar heb je een advies nodig? Waar heb je ondersteuning nodig? Want dat kunnen we faciliteren, ook vanuit de leidinggevende.
Ja. Ja, en jij, Jan, jij zit vaak nog op directieniveau. Met management ga jij hierover in gesprek. Hoe adviseer je hen daarin?
Nou, eigenlijk dezelfde principes. Ik vind een van de principes voor een leidinggevende is, ben je helder welke verwachting je hebt, wat je nu verwacht van die medewerker. Maar dat kun je ook stellen voor de hoger leidinggevende. Wat verwacht jij nu van die direct leidinggevende? Welke actie verwacht je dat er genomen wordt? Dus het stimulerende en activerende, dat is naar de medewerker.
Ja.
Maar dat is ook naar de rol van de direct leidinggevende.
Ja.
Heb je de persoon in de afgelopen week gesproken? Heb je de persoon gevraagd wat op dit moment zijn actie is? Je kunt daar werkelijk stimulerend zijn, ook als hoger management tot en met directie. Dat het uiteindelijk gaat, zijn we met elkaar de juiste dingen aan het doen om mensen te helpen om weer te kunnen hervatten in werk.
Ja. Ja,
en het is daarbij niet dat je een werknemer aan het dirigeren bent of dat je, dus dat lijkt misschien heel erg, misschien veel vragen te zijn van iemand die ziek gemeld is. Maar ik merk ook in mijn spreken, omdat het heel fijn is dat als iemand zelf over zijn plan kan nadenken en dat zijn leidinggever dat motiveert, is eigenlijk heel prettig om te doen.
Oké, positief.
Je hebt als medewerker daarmee ook veel meer regie. Want het is niet alleen wat jou overkomt en wat je allemaal opgedragen krijgt wat je moet doen.
Nee.
Maar je kunt zelf invulling geven op grond van wat je zelf merkt in je lijf. Van wat kan ik aan en wat voelt voor mij prettig.
Ja, ja.
Dus het is juist ook, het geeft de medewerker ruimte om de bal ook in voldoende mate bij de medewerker neer te leggen. En die vraag ook te durven stellen.
Ja, precies.
Ja.
En hebben we het dan over langdurig verzuim of ook over kortdurig frequent verzuim?
Nou, je hebt het in feite over beide. Kijk, langdurig verzuim is helder. Daar moet je mee aan de slag. Daar moet de medewerker mee aan de slag. Daar moet de leidinggever daar naar HR mee aan de slag. Het frequent verzuim, dat heeft heel weinig effect op het verzuimpercentage van een bedrijf. Maar het heeft een heel groot effect op de bedrijfsdoorgang. Omdat het proces verstoord wordt. En je moet een vervanger zoeken. Je moet werkzaamheden
ligt
anders
ook even
neerleggen.
Stil soms. Ja.
Ligt allemaal stil.
Ja.
En voor mij is mensen met een frequent verzuim, kijk, iedereen kan een keer ziek zijn, maar als dat echt frequent wordt, dan is er een reden die nog niet op tafel ligt. Wat is er aan de hand dat iemand niet gewoon zijn werk kan doen zoals het in gedachten zit? Nou, daarover moet je in gesprek komen. Dan heb je het eigenlijk over meer het preventieve gesprek. Waar heb je op dit moment last van? En daar blijft dan hetzelfde principe. En wat stel je voor om daaraan te gaan doen? En waar heb je hulp nodig?
Ja. Nou ja, soms denkt iemand van, joh, ja, ik ben maar een dagje ziek geweest. Waar heb je het over? Toch? Dan komen ze niet bij jou terecht, Jesse, denk ik.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, kortdurend verzuim zie ik niet. Nee.
En een kortdurend verzuim in de zin van één dagje ziek, dat moet ook reëel zijn. Dat kan iedereen overkomen. Maar als het meer dan 2, 3 of 4 keer wordt, ja, dan noemen we het frequent. En dan is er wel degelijk een disbalans vaak in wat iemand kan en wat er van hem gevraagd wordt. En nou, dat is goed om het gesprek over te voeren. En het kan soms ook zijn dat het niet de frequentie is, maar het moment waarop. Als er ineens een ziekmelding is na een beoordelingsgesprek, ja, ga dan wel in gesprek met elkaar.
Mm.
Dan heeft iemand klaarblijkelijk toch even een tegenslag te verwerken.
Ja.
Ja, leg het maar liever op tafel om het daarover te hebben. Want dat ene dagje dat iemand wegblijft, dat is helemaal niet zozeer de issue. Maar het gaat er veel meer om, hebben we het met elkaar over de werkelijke dingen en durven we het tegen elkaar uit te spreken wat we van elkaar verwachten en waar we elkaar nodig hebben om het werk goed te kunnen doen.
Ja, maar ja, je kunt ook als leidinggever denken, joh, ik laat die persoon maar even. die heeft het moeilijk met dat gesprek gehad.
Ja, er is zo'n gezegd, het is goed om rust te geven, maar pas op dat het niet gaat roesten, dat te langdurig geen contact. Er zijn weinig mooie dingen ontstaan door dingen te verzwijgen, door kop in het zand te steken en te denken van nou, het gaat wel weer over. Terwijl je daar wel een kernaspect te pakken hebt, want heel veel leidinggevenden, zeker bij mensen met mentale klachten, stellen zichzelf de vraag, kan ik het oplossen? Heb ik de oplossing?
Zelf.
En dat is de verkeerde vraag. Die kan er juist toe leiden dat je het gesprek uit de weg gaat, omdat je geen oplossing hebt. En dan vergeet je de vraag te stellen aan de medewerker, van hoe gaat het met je en wat is er allemaal aan de hand? Mm. En gewoon iemand bijstaan.
Oh, de leidinggevende die denkt, ja, ik wil het oplossen.
En de leidinggevende... Ja. Het is voor de leidinggevende de verkeerde vraag van, heb ik de oplossing in handen?
Ja.
Het gaat er veel meer om dat je de medewerker stimuleert om zelf na te gaan denken, wat is voor mij nou de oplossing?
Ja.
En dat zul je volgens mij, Jesse, in de praktijk gewoon heel veel tegenkomen. Dat je die medewerker ook moet stimuleren om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, enorm. Dat is de kern van mijn werk, als ik dat zo kan zeggen. Vaak hebben de mensen op mijn spreker wel een idee van, goh, hoe denk ik beter te gaan worden? Vaak is rust er één van. Nou, vaak is ook rust goed, maar kan je ook wel iets extra's ook nog wel gebruiken. En ik merk soms dat bijvoorbeeld leidinggevenden die denken, oh, ja, nee, inderdaad, ik had iemand met deze klachten. Ach, er is hier een specialist, die moet je gaan bezoeken. Dan gaat iemand bijvoorbeeld naar een specialistisch ziekenhuis met iemand van de academie praten over de problemen. Dat ik denk, oh, jeetje, als ik diegene gesproken had op het spreekuur, dan had ik iets heel anders geadviseerd. Een aantal stappen terug, zeg maar. En dan is het ook fijn als een leidinggevende zich zeg maar meer met het terug naar werkproces en van goh, hè, werknemer, wat ga je doen? Wat is jouw plan? Wat heb je daarvoor nodig? En dat wij als Arbodienst ons bezighouden met goh, wat is er nodig voor verder herstel?
Ja. Ja.
Dat is ook mooi wat je zegt, Jesse, want dat herken ik heel sterk uit de praktijk. Als ik trainingen geef voor leidinggevenden en ik vraag aan leidinggevenden van wat is nou een moeilijke casus die je op dit moment hebt, dan hoor ik ze vaak het herstelproces beschrijven.
Ja.
Van iemand heeft deze klachten en medisch is er waarschijnlijk dit aan de hand en hij gaat naar die specialist. Allemaal informatie die nou juist niet zozeer voor de leidinggevende van belang is.
Echt medisch eigenlijk.
Eigenlijk het medische proces. En zoals Jesse het al zo mooi zei, het terug naar het werkproces. Dat zou het domein moeten zijn van de leidinggevende. Ja. Van wat doe je nou, beste medewerker, om weer terug te gaan naar het werk. En het herstelproces, daar heb je met je huisarts over. Daar heb je met je bedrijfsarts, met je verpleegkundige over.
Ja. Nou ja, en jullie zitten allebei zeg maar op en soms in dezelfde bedrijven, maar de een zit echt met mensen op de werkvloer en jij zit Jan bij in de directiekamer.
Ja.
Merk je nou ook dat het zeg maar goed aansluit op elkaar, dat jullie zeggen van nou oké, vanaf top down en bottom up hebben we dezelfde aanpak? Werkt dat?
Nou, dat is wel mooi de vraag. Ik heb een groot bedrijf waar wij samen ook voor werken, waar wij hebben kunnen aantonen in de verzuimcijfers daar waar een directie direct betrokken is bij het sturen op het actief bezig zijn met reïntegratie. En dan moet ik ook zeggen, de afstand met de verpleegkundige en de bedrijfsarts heel klein is. Dus dat het ook een vast team wordt. Dan zie je gewoon betere resultaten. Dan zie je een lager verzuim en beter verlopende reïntegratieprocessen. En dat is het mooie van de huidige stand van zaken met statistieken en wat grotere bedrijven, dat je dat ook prachtig kunt aantonen.
Ja. Dus het werkt gewoon ook echt.
Het werkt en het vraagt van een directie om dit onderwerp ook echt serieus te nemen en hierop te sturen. Dus ook helder te maken wat die verwachting is aan dat middenkader. En haar echt te helpen om in een effectieve rol te blijven.
Ja, merk je het ook op dat je gesteund voelt, zeg maar?
Je komt opnieuw terug op de verwachtingen eigenlijk. Hè? Wat wordt er van iemand verwacht als die ziek gemeld is? En wat verwachten wij van iemand als die ziek gemeld is? En als iemand bij mij op het spreken komt, ja, joh, Jesse, ik kom nu bij jou op het spreken en ik moet zelf nadenken over een plannetje. Dan zeg ik, ach, wat goed. Zo hebben we het afgesproken. Ja, wat fijn dat dat zo kan. En dan zie ik ook een soort kantelpunt tijdens van, oh, dus ik mag inderdaad zelf nadenken over mijn plan.
Ja.
Dan probeer ik dat ook een beetje positief te relativeren.
Ja.
Ja, en dat werkt eigenlijk heel erg prettig.
Ja. Ja. Dan merken ze van, hey, je zit op één lijn.
We zitten eigenlijk met z'n allen op één lijn.
Ja.
Ja.
En over die lijn gesproken, HR, wat zou die hier nou in kunnen doen?
Nou, HR heeft hier ook een hele belangrijke rol in. In ieder geval wegblijven bij die valkuil van de oplossing. Mm-hmm. Dus help leidinggevenden om hun focus echt te houden op leiding geven aan een herstelproces. En dat betekent vanuit HR ook vragen stellen aan leidinggevenden. Wat verwacht jij nou van deze medewerker? En als je dat al helder hebt, heb je dat ook concreet uitgesproken naar de medewerker? Heb je de medewerker gevraagd wat zijn plan is?
Moeten daar ook een soort richtlijnen? Dat je zeg maar vanuit HR een aantal richtlijnen echt gewoon op papier moet hebben?
Nou, er zijn in ieder geval, ik heb een heel setje met vragen voor leidinggevenden. Welke vragen kun je allemaal stellen die allemaal gaan over het activeren van dat proces? Of van de leidinggevende zelf, want die moet soms ook geactiveerd worden. Of van de medewerker, waarmee je wegblijft bij het medische probleem.
Ja.
Want het medische probleem is eerder een valkuil om het daar met elkaar over te hebben dan de oplossing.
Ja. Maar ik bedoel ook zeg maar een soort verwachtingsmanagement. Stel dat iemand in dienst komt en een nieuw bedrijf. En dat je denkt, oké, in dit bedrijf verwachten ze van mij dat ik gelijk de dag daarna, dat je als medewerker ook weet wat de normen en waarden zijn binnen. Want dat verschilt natuurlijk ook per bedrijf.
Nou, daar heb je wel een punt te pakken waar we ook met elkaar, arbodienst en leidinggevende en HR, beter in kunnen opereren. We hebben vaak heel veel focus liggen op begrijpen elkaar vanuit de arbodienst en HR. En begrijpen elkaar vanuit leiding en arbodienst. Maar we laten soms de medewerker nog wat buiten beschouwing. En ik denk dat het heel goed is om medewerkers ook helder te communiceren. Juist medewerkers die niet ziek zijn. Wat verwachten we van je op een moment dat je toch een keer ziek moet melden?
Ja.
En dat klinkt heel logisch en je zou verwachten dat het al volledig gebeurd is, maar het is vaak heel gering gebeurd. En je zult het ook merken, Jesse, dat je zei het in feite hier zojuist in zinsneden, dat mensen wat verbaasd zijn over, oké, dan moet ik zelf een plannetje maken. Ja. En men wist dat klaarblijkelijk dus niet.
Ja, klopt. Klopt. En daar zie ik ook een rol weggelegd, hè, voor de leidinggevende. En dus dan is het voor HR ook wel interessant om te kijken van, goh, hoe kan je de leidinggevende faciliteren of ondersteunen om zulke gesprekken met de werknemers te voeren?
Ja, best moeilijk. Ook oefenen, denk ik. Dat je die gesprekken gewoon af en toe een keer moet oefenen, of niet?
Ja, dat is eigenlijk een manier hoe Jan en ik elkaar hebben gevonden. Ik was eens een keer bij een team, ook bij dezelfde grote klant, was ik geïntroduceerd. En toen dacht ik, oké, volgens mij kan hier wel inderdaad die activeringsaanpak goed werken. Hebben Jan en ik elkaar gevonden en hebben we gespart over dat team. En hebben we samen werksessies georganiseerd waarbij we eigenlijk de leidinggevende handvatten gaven over, goh, wat verwachten we, maar wat verwacht ook jouw werkgever van jou?
We gaan training van de leidinggevende.
Precies, de trainingen. Ja. Ook, hoe kijken we er nou eigenlijk naar? Wat werkt nou? En wat voor vragen stel je? Wat mag je stellen?
Ja.
En dat merk wel dat het de leidinggevende heel veel handvatten meegaf van, oh wauw, oké.
Mag ik tot zover gaan? Want soms ook best spannend. Want het is allemaal heel privé. Sommigen misschien. Ik denk, nou, dat durf ik eigenlijk niet te vragen.
Ja, maar je hoeft dus eigenlijk helemaal niet te weten wat er aan de hand is. Ik bedoel, 9 van de 10 mensen die vertelt dat gewoon. En dat is ter kennisgeving dan. Maar voor jou als leidinggevende is dan interessant van, goh, oké. Nou ja, dit is dan zo. En hoe nu verder?
Ja. Vooral op dat activeren. Hoe gaan we weer verder?
Ja, en open vragen stellen. Ja.
En niet te bang zijn voor de AVG.
Precies, ja.
We hebben allemaal geleerd dat je heel erg op moet passen met de medische vraag. Ik geef vaak het voorbeeld ook aan leidinggevende. Op het moment dat een medewerker tegen je zegt, ik moet morgen opgenomen worden in het ziekenhuis, is het niet goed om te zeggen akkoord, punt. Nee, dan is het logisch om te vragen, joh, vertel, wat is er aan de hand?
Ja.
Dat zijn gewoon belangstellende vragen. Die moet je ook blijven stellen. Maar in de trainingen waar Jesse het over had, is ook wel grappig om te merken dat we soms ook leidinggevenden juist dingen moeten afleren. Het afleren te gefocust te zijn op wat is de oplossing.
Ja, wie op dat medische.
Dus een vraag durven stellen waar jij het antwoord niet op weet. Waar je soms ook moet concluderen van, ja, ik kan begrijpen, beste medewerker, dat dit lastig is.
Ja.
En dan toch de vraag durven stellen, heb je voor jezelf een idee hoe je hiermee verder kunt komen? En zo niet, stel dan die vraag eens aan de bedrijfsarts, aan de verpleegkundige waar je mee in contact bent, om advies te krijgen.
Ja.
En dan ben je volgens mij leiding aan het geven aan een reïntegratie.
Ja.
Mooi. Ja,
en dat is ook wel leuk tijdens die trainingen. Dat Jan praat er natuurlijk vanuit zijn kennis en ervaring, vanuit zijn vakgebied.
Mm-hmm.
En ik vanuit die van mij.
Ja.
En ik ben eigenlijk iemand die laagdrempelig bereikbaar is voor de leidinggevende. Dus als het goed is, ben ik een bekend gezicht. En heb ik praktische voorbeelden. Dus daarin vullen we elkaar ook wel goed aan.
Ja.
Praktische voorbeelden gesproken, ja. Dat is altijd leuk om te horen. Hebben jullie nog wat meer praktische voorbeelden over het activeren?
Eigenlijk is iedereen al wel vaak verbaasd dat er al een plan mag zijn voor het eerste spreekuur.
Ja.
Dat kan je gewoon hebben. En vaak hebben mensen daar ook een idee bij van, goh, nou ja, ik ben eigenlijk dit van plan, maar ik wil het eerst even met de Arbo-dienst bespreken. Nou ja, bespreek het eerst met elkaar en dan hoor ik daarna wel wat het plan is. Dat is eigenlijk heel fijn, want ten eerste, je bent goed met elkaar in gesprek, als leidinggevende werknemer zijnde. Mm-hmm. Je zit met elkaar op één lijn en je vraagt eigenlijk alleen aan ons. Goh, wat is er medisch gezien? Hè? Is dit haalbaar? Is dit een passend plan wat jullie betreft?
Is de belastbaarheid voldoende?
Ja, ja, precies. En dat is eigenlijk redelijk vroeg, voelt het voor de leidinggevende en de werknemer. Maar ik denk, als je aan activering denkt en waar de meeste winst is te behalen op dit vlak. Ja, dan denk ik dat dit wel een praktisch voorbeeld is.
Leidinggevende snel in actie eigenlijk.
Ja, ja.
Nou, wat ik wel mooie voorbeelden vind is, en dat is ook interessant voor HR, als je mensen hebt met frequent verzuim. Ik vind het altijd interessant om aan een leidinggevende te vragen van, oké, deze medewerker heeft al 4 keer verzuimd. Beste leidinggevende, wat vind jij hiervan? Wat is jouw beeld hiervan? Dus durf ook voor jezelf eerlijk te zijn wat dat met je doet, dat iemand er vaak niet is. Want ik vind het altijd een heel complexe als een medewerker er heel vaak niet is. En 's morgens vroeg om 7 uur als een telefoontje weer binnenkomt, irriteert je mateloos van weer dat telefoonnummer met de ziekmelding.
Ja.
Dat je dan het gesprek zou beginnen van, joh, ik maak me zorgen en wat is er aan de hand. Dan mag je ook best een keer zeggen, ik vind dat je er vaak niet bent.
En het is dan ook zo, hè? Op basis van data. Precies. En ook zeker in opzicht misschien van de rest van het team. Dat je zegt,
en dat
heel objectief eigenlijk.
Ja, dat merken Jesse en ik heel nadrukkelijk. Dat soort gesprekken moet je echt oefenen met elkaar. Want dat is een beetje spannender. Dat klopt. En dat kan juist HR ook in de praktijk de leidinggevende bijstaan. Van, hoe doe je dat nou? Hoe bepaal je nou wat jij vindt van iemands verzuimgedrag? En dat vertalen in, en hoe ga ik dat gesprek dan voeren?
Ja.
Een van de beste adviezen die we leidinggevenden kunnen geven is, bereid je voor op een gesprek. Stel eerst eerst eens de vraag in jezelf, wat vind ik hiervan? Wat zijn de feiten? Heb ik alles op rij? En welke vraag of vragen wil ik deze medewerker stellen? Formuleer die vragen ook even voor jezelf, dat ze goed. Want doe je dat niet en ga je te veel leunen op ad rem zijn, ja, dan wordt vaak de hete aardappel wordt niet besproken in het gesprek. En dan ga je eromheen.
Dan heb ik nog een laatste vraag. Want je hoort ook heel vaak mensen met psychische klachten, die moet je gewoon even met rust laten. Moet je juist niet, die hebben helemaal geen zin dat iemand ze belt, een leidinggevende. Hoe ga je daar dan mee om?
Precies. Ja, dat je als leidinggevende eigenlijk als iemand met psychische klachten is uitgevallen, dat je denkt van, oh jeetje, nou, dan hebben we even geen contact.
Ja, want dat hoor je vaak. Van, nee, je moet juist eventjes niks, laat ze maar eventjes.
Ja, klopt. En nou ja, ik denk iedere dag contact lijkt me ook een beetje te enthousiast, maar het is wel degelijk heel erg prettig om contact met elkaar te onderhouden. Ik bedoel, rust is goed. Hè? Dus soms kan het even helpen om afstand te hebben van het werk. Ook een beetje afstand van de leidinggevende. Dat is op zich niet erg. Alleen het is wel goed om nog steeds regelmatig, zeg eens in de week, even contact te onderhouden van, goh, hoe gaat het met je? Wat is er aan de hand? Of kan je me iets vertellen over? Het is een vorm van, ook van belangstelling. Dus de mensen die ik spreek, ook in de spreekkamer, die zeggen, ja, dat maak ik soms wel eens mee. Ja, ik heb nu een maand mijn leidinggevende niet gesproken. Het voelt eigenlijk helemaal niet goed.
Nee.
Nee, het is ook een beetje vanuit belangstelling erbij.
Uit het oog, uit het hart lijkt het wel dan.
Zo voelt het dan soms. Ja. Dus nee, ik zou zeker wel afspraken maken over het regelmatig onderhouden van contact. Maar ja, nogmaals, iedere dag is misschien iets enthousiast.
Ja.
Maar maak daar met elkaar afspraken over, dat kan gewoon. Ja.
Gewoon te vragen van, joh, hè, hoe zou je het vinden? Hè, hoe vaak zou ik je bellen?
Ja, precies.
Dat kun je gewoon vragen.
Ja, kun je met elkaar afspraken over maken, ja.
Oké, nou, dan zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering. Hebben jullie nog een laatste tip, hè, waar de HR-professionals direct mee aan de slag zouden kunnen?
Nou, een laatste tip die sluit eigenlijk aan met het gesprek wat je zojuist had met Jesse. Er zijn soms situaties dat je het heel lastig vindt om iets aan de orde te stellen. Er is een groot drama geweest in iemands familie, een sterfgeval bijvoorbeeld. En jij voelt toch van ja, maar ik moet wel beginnen zo langzamerhand over wat voor reïntegratieafspraken gaan we nou maken. Dat is heel lastig. Dat kan heel veel druk leggen bij de leidinggevende en bij HR van wat is nou het juiste moment.
Ja.
Daarin is in feite dezelfde lijn als waar jullie het zojuist over hebben. Stel het voor aan de medewerker. Je kunt de medewerker gewoon vragen van ik moet zo langzamerhand ook weer het onderwerp brengen op reïntegratieafspraken. Zullen we kijken of we dat de volgende keer kunnen agenderen? Als dat nog te vroeg is, vertel het me en dan stellen we het nog een keer uit. Maar daarmee heb je het wel al benoemd en is het ei al een beetje gelegd.
Ja.
En heeft de medewerker nog steeds invloed en controle over wat er gebeurt. Want dat is denk ik heel belangrijk in zo'n situatie. Dat de medewerker controle heeft en invloed heeft op wat er gebeurt.
Ja, ja, weer dat activeren.
Activeren en een onderwerp wat je lastig vindt als leidinggevende ook serieus nemen, dat je dat mag uitspreken. Ik vind dit lastig.
Ja.
Dus ik moet nu een onderwerp, terwijl er zo verschrikkelijk veel in jouw leven aan de hand is, en ik moet iets heel zakelijks met je gaan bespreken.
Ja.
Het is wel je rol als leidinggevende. Dus
het
is belangrijk om het wel te benoemen, maar geef die medewerker invloed. Nou, dat zou mijn tip zijn.
Mooi, mooi tip.
Ja, ik heb ook nog één laatste tip inderdaad. Ja, we zeggen natuurlijk tijdens deze podcast, we zeggen plan. Maar tip ook voor HR en voor de leidinggevende, maak het ook concreet. Dus welke week gaat de werknemer of de leidinggevende wat doen? Hoeveel dagen, hoeveel uur, wat voor werkzaamheden?
Echt heel concreet. Dus.
Dat kan je heel concreet maken. En weet, het is een plan. Het is niet in beton gegoten.
Dat is ook goed. Ja.
Dat is ook goed.
Ja.
En het is ook wel goed om daar heel duidelijk over te zijn met elkaar. Van goh, wat verwachten we nou inderdaad van dat plan? Is dat als je dat niet haalt, dan? Nee, dan is dat ook gewoon ook oké. Okay. Maar dan heb je in ieder geval gekeken of het plan werkt.
Ja. Heb je het in ieder geval geprobeerd?
Precies, ook. Ja.
Nou, ik denk een mooie afsluiting. Ja, jullie hebben veel verteld over hoe je de kracht van activeren, hoe je dat doelgericht kunt inzetten in reïntegratie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie delen van jullie expertise.
Geen dank. Leuk om te doen.
Zeker, absoluut.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.